Welkom bij 50 Koffies, de podcast voor bold people in business. Wij zijn Jana en Nadja en naast het produceren van een heel aantal podcasts voor andere bedrijven, is dit onze eigen show.
In deze podcast gaan we 50 keer op de koffie met de top van België, om al onze prangende businessvragen te stellen. Zo serveren wij straffe koffie, maar nog straffere gesprekken. Veel luisterplezier.
Hey allemaal, wij zijn super blij om hier terug te zijn na onze summer break.
Ja, ik hoop dat jullie ons een klein beetje hebben gemist, want we gaan er weer tegenaan met enkele topgasten en leuke thema's, waarvan er vandaag de eerste kick-off is. En we hebben meteen al een gast van formaat, maar voordat we haar gaan voorstellen, willen we heel graag eerst onze partners bedanken.
Ja, en ik begin daarbij heel graag bij AFAS Software. Als ondernemer, dan weet je dat heel veel bedrijfsprocessen eigenlijk samenhangen. En als dat nu gaat over het beheren van je klantenrelaties, tot het uitbetalen van je werknemers, of het registreren van de projecturen, ja, dan weet je dat daar allemaal processen achter zitten die dat kunnen geautomatiseerd worden. En het ERP-softwarepakket van AFAS Software doet dat voor jou, zodat jij je als ondernemer kan gaan focussen op wat je leuk vindt en minder tijd gaat verliezen.
En daarnaast, naast het automatiseren van alle software en processen, vinden we het ook enorm belangrijk om zowel aan onze gasten als voor onszelf op dagelijkse basis lekkere koffie aan te bieden. Want voor zij die het weten, de koffie zegt toch heel veel over het bedrijf waarbij je terechtkomt. Dat heeft te maken met warmte, heeft te maken met gezelligheid, professionalisme. Dus wij zijn enorm blij dat wij onze gasten koffie kunnen voorschenken, of voorschotelen liever. En dat wij zelf elke dag onze dag kunnen starten met een heerlijke tas cappuccino, zoals die nu ook op tafel staat. Waar wij van genieten om onze dag mee te beginnen. Dus, en over koffie gesproken, we hebben iemand die ongeveer toch een klein beetje in de trend van koffie zit. En dat is, we hebben vandaag Aniek van Overstraten hier aan onze tafel. Zij is sinds 2020 de CEO van de Pain Quotidien. En daarvoor werkte ze al meerdere keren voor bedrijven in de foodsector. Zo bekleedde ze de job als CEO van Lunch Garden gedurende 10 jaar en zetelde ze in de bestuursraad. Ze werkte ook als General Director Operations bij de fastfoodketen Kwik en ze was Sales en Marketing Manager bij Leonidas, het bedrijf waar haar carrière echt begon.
Dat is al een hele boterham. Klopt die informatie al, Aniek?
Die informatie klopt volledig tot nu toe. Ja.
Maar daar stopt het ook niet bij, want daarnaast zetel je ook nog in enkele raden van bestuur en hou je er ook van om het altijd iets te druk te hebben.
Absoluut, ja.
Je bent ook mama van een zoontje en je bent buitengewoon goed in het stroomlijnen van processen en structuren in jouw organisatie. Of dat is toch iets wat wij gehoord en gelezen hebben online?
Dat zou kunnen, ja.
Maar we zijn super, super benieuwd naar al jouw tips dat jij hier met ons komt delen aan tafel. Dus hierbij, welkom Aniek.
Dank je wel. Dank je om mij uitgenodigd te hebben. Dat is heel sympathiek en heel tof.
Heel
blij om er te zijn.
We zijn het ook al eventjes voor de start van de opname, dat we altijd een paar topnamen hebben op ons lijstje, die dat we in elk seizoen echt wel bij ons hier aan tafel willen krijgen. En Aniek was een van die personen dat we heel graag bij ons aan tafel wilden hebben. Dus we zijn ook heel erg blij om jij hier te mogen ontvangen.
Dank je.
Ja, ja, no pressure. Hè. Maar inderdaad, ik herinner mij zelfs naar dat moment, nog voor onze podcast start, hadden we zo'n shortlist gemaakt. En we hadden toen een artikel van u gelezen in de Tijd. En ik had dat doorgestuurd van, dat is echt een gast voor op onze podcast. En dan, kijk, het duurde 1,5 seizoen, maar het is gelukt. Dus wij zijn heel excited om je vandaag aan onze tafel te hebben.
Oké, ik hoop dat kan jullie verwachtingen.
Ja, we hebben nu zo wel echt heel hard opgebouwd.
Ja. Nee, maar vooral leer dat we daar heel hard in die inhoud gaan kruipen en het topic business optimalisatie gaan uitspitten met jou, willen we heel graag vragen of je graag koffie drinkt.
Absoluut.
En hoe jij jouw koffie graag drinkt.
Ik drink alleen espresso's, in feite. Ik begin mijn dag met espresso's en ik drink wel wat espresso's gedurende de dag.
En mogen we vragen hoeveel?
Ochtends begin ik met 2-3 kleine espresso's en dan op kantoor drink ik er nog enkele in de voormiddag en dan rond middag nog 1 of 2 en dat is 's avonds niet meer. Ja.
Oké, dat is redelijk wel espresso.
Ja, en is die van de Pain Quotidien dan uw favoriete espresso?
Veronderstel ik nu, ja.
Maar, of heb je zo'n secret touch dat je thuis nog doet?
Nee, ik heb geen secret touch thuis en bij Pain Quotidien heb ik inderdaad heel wat gedaan rond de koffie. Want Pain Quotidien, koffie is inderdaad een heel belangrijk bestanddeel van het menu van de Pain Quotidien. Maar de koffie van 30 jaar geleden, want Pain Quotidien bestaat iets meer dan 30 jaar, die beleving is volledig veranderd over de tijd heen. Okay. En dus de beleving dat de mensen toen hadden en hetgeen dat ze nu zoeken, is volledig veranderd. Dus daar hebben we de laatste jaren toch wel een beetje veranderingen in gebracht. In de Pain Quotidien werden alle koffies in bols geserveerd. Nu, dat is goed voor een heel grote koffie, maar voor espresso's of cappuccino's is dat minder goed. Dus we hebben daar, die beleving is ook veranderd. Dus we hebben die kops, die echte bols, veranderd door echte espresso-kops en echte koffietasjes, waarin dat de koffie veel beter smaakt. We hebben dat gedaan samen met een koffiebarista, met iemand die zeer gespecialiseerd is daarin. Want ik heb helemaal niet de pretentie om te zeggen dat ik daarin gespecialiseerd ben. Dus, maar daar is een evolutie in gekomen. Ook in de smaak van de koffie bij Pain Quotidien zijn we geëvolueerd, waar dat we nu een mix hebben van verschillende blends in de koffie, omdat dat ook meer beantwoordt aan de smaken van vandaag. Het hangt er dan ook vanaf van land tot land, hè, kan de smaak veranderen. En vanaf 2023 hebben we ook alleen Fairtrade koffie, wat we een heel belangrijke vinden, toch wel.
Inderdaad. En je zegt van de consument zijn behoefte voor die koffie of de manier waarop die koffie drinkt is veranderd. Mm-hmm. Over 30 jaar, wat is er dan net veranderd of van wat hebben die dat gemerkt? Of?
Wel, over 30 jaar was koffie was een product, maar als dat op een correcte manier geserveerd was, toen is dat oké. Okay. Maar over de jaren heen is koffie een echte drank geworden met een volledig gamma, hè, waar dat we heel veel melkproducten hebben, waar dat je heel veel declinaties hebt van koffie. Van de cappuccino tot de espresso, tot de lattes, tot al de mogelijke soorten. En daarin was Pain Quotidien niet helemaal mee geëvolueerd. Wij waren blijven steken bij de koffies van over 30 jaar. En dan kan dat goed zijn, maar je moet er ook mee evolueren. Ja. Je moet vasthouden aan je authenticiteit en aan je echte waarden. Mm-hmm. Maar je moet ook mee evolueren met de smaken van de klanten. En dat proberen we nu te doen. We hebben ook sinds enkele maanden iemand aangenomen die zich volledig gaat concentreren op de ontwikkeling van het drankenmenu.
Oké, om eigenlijk genoeg mee te zijn met de vraag van de klanten.
Absoluut. Vraag van de klanten en in de verschillende landen. Want daar heb je toch wel verschillende smaken. En dat is ook belangrijk om dat te respecteren.
En wat is daar dan misschien de uitdaging tussen genoeg mee te gaan in wat de klanten willen, maar toch nog heel hard de normen en waarden van uw bedrijf daaraan vast te houden en dan mee te implementeren daarin?
Absoluut. En daarin hanteer ik voor het meeste, voor al het voeding en al de dranken, de regel van 80-20, waarin dat 80% van het menu hetzelfde moet zijn over de verschillende landen heen en waar 20%, en ik ben daarin niet dogmatisch, hè, dat kan 25 zijn, dat kan 30 zijn, maar dat kan er geen 50-50 zijn. 20-25% kan beantwoorden aan de lokale smaken van een land of van een regio. En dan ga je zeggen van, als een keten is dat een beetje normaal. Ik kan u zeggen dat als ik begonnen ben bij Le Pain Quotidien en zelf in de company-owned landen, wat dat toen België, Nederland, Frankrijk en de UK was, waren de iconische gerechten volledig verschillend van land tot land. En dan heb ik de food and beverage managers samengezet in een meeting room en heb ik gezegd, nu komt je er niet uit, way of speaking, voordat je je 80-20 regel hebt toegepast en dan mijn avocado, toast of tartine of wat dan ook hetzelfde is in alle landen.
En was dat een moeilijke opdracht of kwamen die er redelijk snel uit?
Nee, dat was heel moeilijk. Dat was heel moeilijk.
Zeker om te bepalen wat dat dan die 80% is en elk land misschien toch wel iets meer vecht voor.
Ja, klopt.
Dit is wat bij ons het beste draait.
En dat blijft nog altijd het geval. Ik denk dat dat overal het geval is. Op een bepaald moment, over enkele maanden, nam ik terug het menu en ik zeg maar, zet terug zoveel Ik zeg, we zitten toch aan meer dan 100% als ik mijn 80 en al de rest... Ja, we zitten misschien aan 110, 115. Ik zeg, maar dat kan niet de bedoeling zijn. Hè? Ik zeg, we komen terug tot 100%, 80, 20. En dat is een continu werk om dat ja, onder controle te houden.
En mogen we dan misschien vragen waarom dat zo belangrijk is, om wel die 80% hetzelfde te houden overal?
Wel, omdat we dus toch wel een keten... We willen die authenticiteit bewaren, maar die authenticiteit is niet alleen op al de gerechten, maar ook in de look and feel en in de winkel zelf. Maar het is belangrijk dat als je als klant rondreist en daarvoor heb je heel veel klanten die in de verschillende pain quotidiens over de wereld gaan, want we zitten op dit moment in een 20-tal landen, dat die toch de echte iconische gerechten terugvinden in de verschillende landen. En dat is toch wel een hele belangrijke.
Ja. Ik kan me dat echt herinneren. Ik heb een jaar in Londen gewoond en je had daar in St. Pancras, heb je daar een pain quotidien?
Ja, een magnifieke.
En heel mooi. Ja. En als je daar... soms ging ik daar als ik zo nostalgie naar België had. En dan ging ik daar eens. En mijn favoriete gerecht stond daar inderdaad nooit op de kaart. Dus ik snap het wel.
Wat is uw favoriete gerecht?
Dat is de tartine met de rauwe buff en parmesan. Ja. En zo gedroogde tomaten.
Wel, dat is er een hele moeilijke, want dat is een typisch Belgische dat je in veel landen moeilijk op de kaart
alles waar rauw vlees is, in Frankrijk zal van nog, maar daarbuiten is het inderdaad...
En dus is het niet echt in evident. Die 80%, omdat er zijn ook landen waar dat cultureel niet echt aanvaard wordt. Dus dat is een moeilijke. Die gaat je nog altijd niet altijd overal vinden.
Dat moeten blijven in ons land.
Moeten,
Zeg, nog heel even een vraag om toch even naar terug te cirkelen. We waren al direct in de inhoud bezig, omdat het zo interessant was.
De inhoud.
Maar ik ben ook gewoon benieuwd. Heel even helemaal terug naar het begin. We hebben nu proberen voor te stellen en je zei dat onze voorstelling toch wel redelijk klopte. Dus heel blij voor hoe dit uit. Goed. Maar ik wil toch heel graag van u nog eens horen. Van wie ben jij juist, maar ook vooral naast de werkvloer? Want erop gaan we uitgebreid bespreken, maar ook daarnaast.
Oké. Okay, dat is altijd een moeilijke, vind ik, om u zelf voor te stellen. Ik ben van Leuven afkomstig, een heel mooie universiteitsstad in België, universiteit van 1425, een van de oudste universiteiten, wat heel mooi is. Ik ben daar opgegroeid, maar woon al meer dan 30 jaar, maakt mij niet jonger, maar het is nu eenmaal zo, in Brussel. Mijn echtgenoot is overleden, maar die was advocaat en ik heb één zoon, we hadden één zoon, die is nu 22, heeft zijn humaniora boarding school en zijn eerste deel van de UNIF in Engeland gedaan. Mm-hmm. En die begint nu, volgende week, in INSEAD in Fontainebleau. En vind ik heel... en dat is waarschijnlijk heel cliché, maar ik vind het moeder zijn toch wel een heel belangrijk element. En ik geloof enorm in een evenwicht tussen professioneel en privéleven. Wat dat evenwicht ook is, want dat is voor ieder anders en dat moet ook gerespecteerd worden. Maar ik denk dat je pas heel goed kan functioneren als je in beide ergens een evenwicht hebt en je goed voelt. En dat is voor mij een belangrijke. En daarbuiten ga ik heel graag naar de opera, luister ik heel graag naar klassieke muziek en lees ik heel graag boeken ook. En musea bezoeken ook. Voilà.
En hoe is dat evenwicht voor jou dan? Tussen het moederen en het werken?
Ja, dat is altijd, ik heb altijd heel graag gewerkt, dus ik werk veel en doe dat ook heel graag. En ik denk dat dat ook geen probleem moet zijn, zolang dat je echt georganiseerd bent. Wij hebben thuis altijd gezien dat ons zoon kon opgevangen worden thuis. Dus we hadden daar een structuur voor in plaats gezet. En dus op zich is dat altijd wel gelukt, denk ik.
Oké. Want dat is misschien al een misconceptie. Of ik ga de vraag stellen, is dat een misconceptie? Dat als je echt een hoge carrière, een corporate carrière najaagt, een beetje zoals jij jouw carrière achter de rug hebt, dat dat toch niet altijd evident is om beide te combineren?
Moet
je wel opgeven?
Ik heb nooit echt iets opgegeven, denk ik, vind ik van mezelf. Ja, je kan niet altijd daar zijn voor je kinderen. Je kan niet alles meemaken, maar dat is een keuze die je moet maken. En ieder zoekt daar zijn evenwicht. Terwijl ik bij, als ik bij Kwik was, want dat was het hoofdkantoor in Parijs, Villepin, dat was aan de kant van Euro Disney daar. Hè? Ja. En toen had ik gezegd tegen mijn zoon van, telkens als ik op vrijdag een meeting heb in Parijs, dan zullen we het weekend naar Euro Disney gaan. Op een bepaald moment waren er heel veel meetings op vrijdag. Dus
je wist dat een beetje en
altijd, niet altijd gedaan, maar hij is toen heel vaak naar Euro Disney geweest. En hij heeft daar een fantastische herinnering aan. En dat is iets dat hij ook spontaan zal vertellen. En ja, ik denk ieder kind en ieder ouder moet daar een stuk een evenwicht in zoeken. En onze zoon is altijd fier geweest op wat dat zijn papa en zijn mama deden en heeft daar bij zijn vrienden altijd ja, heel positief over gepraat. En ik heb niet de indruk dat hij iets gemist heeft.
Ja, maar misschien door het feit dat dan de structuur en de organisatie daar rond zo goed geregeld was, dat de momenten dat je samen doorbrengt, is het veel belangrijker dat die gewoon heel kwalitatief is. Ja, hè? Want het is niet omdat je soms heel vaak bij de kinderen bent, dat die tijd daarvoor ook kwalitatief is. Hè? En dat misschien het grootste addertje aan het gras is. Hè? Ja, dat mensen denken, absoluut. Ik breng veel tijd door met mijn kinderen, maar dat niet kwalitatief
is. Ik ben zelf ook een jonge mama en ik vind dat zelf niet altijd gemakkelijk om die balans te vinden. We doen half ons best daarbij, 50 koffie, dus we're on the right track, denk ik. Ja. Maar heb je daar tips voor naar jongeren zelf of naar vrouwen met jongere kinderen die ook een felle carrière willen?
Wel, ik denk op een bepaald moment, en we hebben dat ook gedaan, moet je een stuk financieel opgeven om je structuur in plaats te zetten. Je kan niet alles hebben. Hè? Ik bedoel, natuurlijk kost een structuur in plaats kost dat geld, maar langs de andere kant win je heel veel aan kwaliteit. Maar dat zijn keuzes die je moet maken. En ik weet dat dat niet altijd even evident is, maar op een bepaald moment was dat een zware last om die structuur toch wel te hebben. Maar we hebben dat toch gedaan, omdat we vonden dat de kwaliteit die we erbij wonnen veel beter was.
Ja, dat begrijp ik. Inderdaad.
Ja. Heel interessant. Nee, we hebben jou vandaag hier ook uitgenodigd voor het topic business optimalisatie. Mm-hmm. En we hebben, ik zei het daarnet al in de intro, veel gelezen en gehoord dat dat volledig het ding is om structuren op te zetten en te organiseren.
We hoorden het al in je familie.
Ja, en nu ook al in de familie. Maar misschien nog eventjes helemaal naar het begin. Wat betekent, of wat is dat precies voor jou, business optimalisatie?
Ik vind dat geen mooi woord, business optimalisatie.
Oh, shoot. Tell us.
Ik vind, je moet je business ontwikkelen en zien dat de structuur er inderdaad is, maar is dat echt een optimalisatie? Ik weet het niet. Bedoel, voor mij is het belangrijk dat je business gestructureerd is. Hè? En dat er processen in plaats zijn en dat de mensen zich daarin kunnen terugvinden en dat er echte houvast zijn. En voor ons bij Le Pain Quotidien was dat ook zeer belangrijk, omdat voordien hadden we veel meer company-owned restaurants, waar dat we nu de beweging maken naar meer franchise-restaurants. Ik geloof, ik ben een enorme believer in het franchise-model, omdat je werkt met partners die de markt beter kennen en dat ook beter kunnen ontwikkelen. Maar als je dat doet, als je die beweging maakt, dan moeten er juist die processen zijn, die structuren, zodanig dat de franchise-nemers ook weten waaraan dat ze zich moeten houden en hoe dat ze hun business kunnen ontwikkelen. Daarvoor zijn die processen en die structuren volgens mij zeer belangrijk. Maar is dat een echte optimalisatie? Dat is een goede vraag. Ik denk dat er soms in kleinere, minder gestructureerdere businessen waarschijnlijk sneller kan vooruitgegaan worden dan met echte structuren en processen. Maar eens dat een bedrijf groter wordt, heb je die nodig.
Ja. Ik vind dat nu wel een interessant inzicht, inderdaad, dat heel veel structuren en processen wel zorgen voor voor het goed runnen van een business, maar dat dat niet per se zorgt voor echte optimalisatie en snel kunnen groeien. Hè? Want we zeggen dat ook vaak. Hè? Kleine bedrijven kunnen zich sneller gaan pivoteren en gaan draaien. Ja. Maar als grote mastodonten, dan duurt het toch ook wel eventjes, omdat je net door al die processen en structuren moet. Dus dat is een continue zoektocht.
Dat is een continue zoektocht. En hetgeen je zegt is absoluut waar. Hè? Het kan soms beperkend werken.
Mm-hmm.
Omdat het neemt een beetje de creativiteit en het spontane weg. En dat mag niet. Hè. Bijvoorbeeld, ik was gisteren en eergisteren in Parijs, wat dat een klein land is. Een klein aantal winkels, maar ik heb daar een super leuk dynamisch team. Dat daar soms een beetje buiten de lijntjes kleuren. En op marketinggebied, op actiegebied. Mijn marketing vindt dat dan altijd iets minder leuk en die worden dan op de vingers getikt. Maar ik vind dat in feite superleuk, omdat ze zaken testen en met bepaalde testen veel meer succes hebben dan met binnen de lijntjes kleuren. Dit mag ik nu in feite niet zeggen. Mijn marketingdirecteur, als ze nu gaan luisteren, gaat...
Nee, maar dat is wel zo. Ik denk dat ook heel, heel moeilijk is. We haalden het er straks ook al even aan. Nadia en ik, we hebben ons bedrijf van scratch kunnen beginnen. Dus elke stap die we doen, of elk project dat wij opstarten, is sowieso een beetje proberen. Maar wij kunnen eigenlijk vanaf een wit blad beginnen. Jij bent in Pijn Quotidien gekomen, dat al 20 jaar bestaat. Hoe moeilijk is dat dan om binnen de lijntjes te kleuren? Of ben je net er gekomen om wel eens af en toe buiten de lijnen te kleuren?
Wel, we hebben vooral de lijnen beginnen schrijven. Want het was zo dat er heel veel wildgroei was. En bijvoorbeeld, als ik ben aangekomen, waren er 48 verschillende logo's voor eenzelfde... En dus al die zaken zijn we toch wel gaan standaardiseren, hebben we die processen geschreven en zijn we de lijnen gaan trekken. En dat is toch wel een belangrijke. Dus ik denk dat daar een bedrijf dat groter is geworden, heeft toch wel nood aan die krijtlijnen, of het dan echt strikte lijnen zijn of krijtlijnen, om te zeggen van voilà, dat zijn de logo's die je kan gebruiken. Binnen het concept, want wij zitten vaak in historische panden en zo verder, er moet altijd een communal table zijn, een gemeenschappelijke tafel.
Dat is de start, hè?
Ja, dat is inderdaad de start. Er moeten altijd antieke meubelen zijn, er moeten altijd bepaalde elementen zijn, maar het brood moet zo voorgesteld worden, dat moet op die manier gedaan worden. Dus die processen en die lijnen, die helpen wel om het... concept zich verder te laten ontwikkelen. En we hebben dat dan op interieur, op logo, op food and beverage, op IT natuurlijk, maar ook op human resources, van hoe moeten de mensen zich gedragen in de winkel? Hoe willen wij dat de klanten ontvangen worden? Hoe willen wij dat die bediend worden? Maar ook, hoe moeten wij als management ons gedragen naar ons personeel toe? En wij hebben een zeer speciale cultuur waar heel veel aan gewerkt wordt. En dat zijn ook allemaal de normen, de processen die helpen om een bedrijf een bepaalde cultuur te geven, maar ook om de ontwikkeling te brengen.
Ja, heel interessant. Je hebt het daarnet inderdaad over die... gemeenschappelijke tafel die dat er in elke Pijn Quotidien moet zijn. En ik dacht spontaan, er wordt in het interieur, of in de lessen van de richting interieurvormgeving in Gent op Sint-Lucas, hebben wij eigenlijk een hele les daar een keer over gebabbeld. En onze docent heeft dat heel mooi aangehaald, wat de start in het verhaal is geweest van de Pijn Quotidien. Eigenlijk kwam die gewoon tafels te kort, als ik het me goed herinner. Het is al even geleden.
Ben ik wel benieuwd naar het verhaal.
Maar hij wilde wel de zaak al openen, zeg maar, de oprichter. Ja. En dan heeft hij toen gezegd, ik ga hier gewoon nog eventjes mijn lange tafel hier in het restaurant zetten, zeg maar, of in de koffiebar zetten. En dat bleek dan zo goed te werken, die ronde tafel, dat eigenlijk het kenmerkend deel geworden is van de Pijn Quotidien. En daardoor komt dat eigenlijk in alle Pijn Quotidiens
ter wereld voor. Ja. Klopt, ja. En die tafel moet ook uit oud gerecycleerd hout gemaakt worden. En dus dat mag geen nieuw... want dat is ook een van de elementen van de Pijn Quotidien, is die authenticiteit. En dus die tafel, die eerste tafel, die kwam inderdaad van de rommelmarkt in Brussel. En hij was die daar gaan halen, wat dat dus een heel belangrijk element is, dat die meubels of een deel van de meubels die we gebruiken echt gerecycleerd zijn van oude meubels.
Ja, dat was...
Want dat vind ik wel een heel interessant verhaal. Dat heeft mij altijd geboeid. Is sowieso het franchise-model vind ik heel interessant. En vooral, hoe ga je van... Zeker Pijn Quotidien is daar een heel mooi voorbeeld van. Iemand die een passie had om één winkel te openen, dat dan uit de... Dat dan van echt een passieproject, een ondernemer is die iets wilt brengen, naar we gaan dit nu... Dit wordt nu een concept, dit gaat nu gestroomlijnd worden en dat gaan we gewoon kopiëren. Hoe haalt je de authenticiteit eruit en toch dat het altijd hetzelfde is tegelijkertijd?
Ja, zo die passie en die commercialisering, maar toch dat passiegedeelte daar niet in te verliezen.
Maar dat is een heel belangrijk element, ook bij de keuze van onze franchisepartners is dat heel belangrijk. En dat moeten echt mensen zijn die het merk aanvoelen en dat ook zin hebben om diezelfde waarde mee te gaan verdedigen en dat willen meegaan. Want natuurlijk zo'n winkel inrichten, de voeding die we geven, dat is allemaal niet het goedkoopste. En dat geeft ook niet de grootste rentabiliteit. Ik denk, als je wil gaan voor... Ik wil een keten open doen en ik wil zoveel mogelijk verdienen en rentabiliteit hebben. En zo snel mogelijke return on investment. Ja, dan komen die mensen niet bij Pain Quotidien terecht.
Kunnen beter een Kwik openen.
Of andere concepten. Ja, ik bedoel, fastfood is inderdaad heel rendabel, maar je hebt ook heel veel andere concepten. Maar dan kom je inderdaad niet bij ons terecht. Bij ons, de mensen dat dat doen... Die doen dat natuurlijk voor rentabiliteit, natuurlijk om geld te verdienen, maar ook uit overtuiging dat ze geloven in die waarde van Pain Quotidien. En Alain Coumont, de oprichter, is nog altijd betrokken bij het bedrijf. Ik kom net met hem terug van Argentinië. En hij is echt een visionair. En hij is altijd een visionair geweest. Hij heeft Pain Quotidien begonnen... Hij had een restaurant en hij vond geen brood dat goed genoeg was. En dan is hij maar een bakkerij begonnen. Maar het brood wordt alleen gemaakt, dus zonder enige additieven. Echt zeer... met de bloem, water en zout. Drie elementen zonder enige toevoegingen. En natuurlijk zonder stabilisatoren of weet ik veel wat. Wat dat niet altijd evident is, ook de bloem is bio-bloem. Wat dat het moeilijk maakt, want dat leeft en het ene seizoen is het ander niet. Ja. Dus onze kwaliteit daardoor is niet altijd even constant. Dus al die elementen zijn heel belangrijk. Toch heeft Alain dat doorgetruwd en heeft gezegd van zo is dat wij brood maken. En hij was dus één van de voorlopers met zuurdesembrood. Hij was dan ook... Een van de voorlopers om te zeggen, in mijn restaurants mag niet gerookt worden. Want toen, in de jaren 90, was dat nog wel het geval. Hij heeft dan in 2004 of 2005 gezegd van... Al de sodadranken, de Coca-Cola's, de rest, allemaal uit de restaurants. Ik wil dat hier niet hebben. Ik weet dat nog heel goed. Ik was toen bij Kwik. Ik denk van, hoe kan dat? Ik weet niet hoeveel... cijfer missen en marge missen. Maar nee, hij heeft dat gewoon vervangen door zijn eigen
limonades
en zo, maar zonder soda in. Dus zeer positief. Hij is dan ook een voorloper geweest met al wat dat vegan was. Hè? Dus vegetarisch en vegan gerechten. Bio, lokaal en al die zaken. Dat heeft hij allemaal gezien voordat de anderen ermee begonnen zijn. En de franchisees... dat bij ons beginnen, die geloven in dat verhaal en die willen meegaan in die manier van denken. En dat is toch wel een hele belangrijke.
Ja, en zeker zo'n love brand als Pain Quotidien is dat wel... En wat doet hij dan vandaag nog? Gewoon, hij bekijkt mee de richting dat eruit gegaan
mee de richting. Hij heeft bijvoorbeeld dit jaar, hebben we samen met een partner... een Belgische partner, lokaal, een cannabisbrood uitgebracht. En het is Alain... dat dus heeft ontwikkeld en samen met Canby, dat is een Belgische lokale farm, waar dat dus... En heeft dat dus uitgebracht en helemaal uitgedacht. En dat is een van onze succesbroden op het moment. Dus die zaken doet hij. Hij creëert nog altijd gerechten of nieuwe zaken voor de Pain Quotidien.
Een echte creatieve ondernemer eigenlijk, hè?
Ja.
En maakt het nog zotter dat het zo'n commercieel verhaal is aan de andere kant ook. Mm-hmm. En dat het zo'n franchisemodel gegroeid is tot zo'n franchisemodel.
Ik vind het heel leuk om die combi te zien. Ik denk dat het vaak, als we dan kijken bijvoorbeeld naar Kwik, dat is veel minder dat love brand waar ook zoveel persoonlijkheid in zit.
Mm-hmm.
Dan bijvoorbeeld een Pain Quotidien, waar de vloer kraken en de tafels kraken en de koffie inderdaad. In een kom nu niet meer, maar ervoor in een kom. Dat is toch een heel ander verhaal. Is het moeilijker, die vertaling te doen?
Het is anders, ja. Omdat je ook als je op zoek gaat naar locaties, of het dan is in de company-owned landen of in de franchise-landen, moet je altijd zien dat het lukt met het brand. En dus wij zitten daardoor ook vaak in historische panden. In heel mooie panden, of het dan is in België, mm-hmm. waar dat we prachtige panden hebben. Of in Frankrijk, waar dat we ook magnifieke panden hebben. Maar ook in Argentinië, in New York zitten we, Bryant Park. In Central Park zitten we ook. En dat zijn prachtige locaties. En we proberen elke keer om die locatie te linken aan de neighborhood waar we zitten. Onze filosofie is one store, one neighborhood. En de store moet zich in de neighborhood inleven. Dus dat betekent bijvoorbeeld in Bryant Park zitten we naast de grote bibliotheek, de library, New York Library. Dus daar heb je ook die lichtjes. Als je in de library vindt, krijg je boeken. Dus elke store wordt een stukje gepersonaliseerd. En we proberen dat ook te doen op minder evidente locaties, zoals bijvoorbeeld in Zaventem Airport, of op de airports in Mexico of in Argentinië bijvoorbeeld, proberen we toch ergens een link te houden met bijvoorbeeld bagages te zetten, hè? Oude bagages in het decor in te bouwen of zo van die elementen. In Argentinië bijvoorbeeld waren er dan Argentijnse tegeltjes dat daar toch ook werden ingebouwd. Dus we proberen die eigenheid te behouden, wat dan niet altijd even evident is.
Nee, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Oké. Okay.
Nu, jouw focus bij Le Pain Quotidien, dat zit ook heel erg op het gestroomlijnd houden en het creëren van die processen. We hebben het hier al een paar keer gezegd, maar vooral ook met de focus op klanten, producten en processen.
Ja,
die absoluut. Drie zaken, dat zien jullie echt als drie aparte takken. Maar hoe gaan jullie daarmee aan de slag?
Ja, klanten is een hele belangrijke natuurlijk. Hè? Dus één, we willen onze klanten goed kennen. Daar lukken we redelijk in, maar dat is een volledig proces waar we nu ook nog aan toe gaan zijn en waar we op dit moment klantenbevragingen doen, zowel in Zuid-Amerika, in Noord-Amerika, enfin, in de Verenigde Staten en in Europa, om te zien van hoe verschillen die klanten en welke zijn de klanten die we hebben in de Verenigde Staten, want in de Verenigde Staten hebben we veel meer toeristen, expats, die, zoals je ook al gezegd hebt, een stukje België, een stukje het Europese continent willen terugvinden. Ook in Zuid-Amerika heb je die link met Europa. Dus we proberen die klanten goed te kennen en te begrijpen door klantenbevragingen en zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses te doen. En ook door ons loyalty systeem, onze Tartine Club, waar we op dit moment aan het opbouwen zijn, want dat was iets dat niet bestond, waardoor we ook kunnen zien hoe vaak de klanten komen, wat dat ze eten en als ze een tijdje niet meer komen, waarom. En dat we kunnen kijken van, om ze er toch terug bij te houden. Dus dat is op het gebied van klantenbeleving is dat een hele belangrijke. We gaan ook altijd onze klanten ondervragen en we volgen al de Google reviews, de TripAdvisor reviews, al die zaken volgen we zeer goed op. Elke klantenreactie wereldwijd krijgt altijd een antwoord. En dat wordt ook volledig dat op een automatisch systeem. We volgen dat ook voor al de landen. Mm. En als die klantenreacties niet snel genoeg worden opgevolgd, dan gaan we met de franchisé in discussie om te zeggen van, je moet daar absoluut op reageren.
Ja. Oké, okay, mooi. En jullie gaan verder dan dat, hè, want ik heb gelezen dat jullie ook echt door middel van die Club 13 of 13 Club, ook echt seizoenaliteit gaan meten in jullie,
Klopt.
In jullie restaurants. Ja. Wat mensen eten bij warm weer, wat ze eten bij kou weer, wat ze eten 's ochtends, middags.
Ja.
Ja. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Of hoe werkt
wel,
dat?
Maar ik denk dat dat inderdaad de volgende grote evolutie is. Hè, want we hebben onze kassasystemen die we nu aan het uitrollen zijn. En waar we ook... Natuurlijk, het historische kunnen we niet echt veranderen. Maar al de nieuwe landen die gaan mee op ons kassasysteem en in de Tartine Club. En dan heb je natuurlijk al die gegevens die naar boven komen... Plus met de artificiële intelligentie, dat we meer en meer gebruiken en op een positieve manier proberen te gebruiken om te gaan analyseren van het verleden en te gaan voorspellen naar de toekomst. Dat zijn enorm krachtige elementen die we zo goed mogelijk proberen te gebruiken en waar mijn marketing een schitterend werk doet. Heel veel van de klantreviews worden al praktisch automatisch beantwoord. Alle positieve worden automatisch beantwoord. De negatieve worden nog door medewerkers beantwoord. Die zaken bijvoorbeeld wordt al gedaan. Dus wij gaan de artificiële intelligentie echt enorm gaan gebruiken om de processen te optimaliseren.
En is dat al lang dat jullie implementeren, die... artificiële intelligentie?
Wel, we zijn daar al eventjes mee bezig. Hè, dus met ons kassasysteem, dat enorm...
Dus data verzamelen, hè?
Ja, veel data verzamelen, wat dat heel positief is. Wat dat ook belangrijk is, om uw waste, wat dat toch in de voeding een van de grote problemen is, om dat ook een stuk naar beneden te brengen. Om te zien van, wat moet ik bestellen? Waar heb ik te veel waste gehad? En hoe kan ik dat verder... naar beneden brengen, want dus als je kijkt, 30% van de waste, als je in een normaal gezin, hè, wordt is 30% van al hetgeen dat je koopt, belandt in de vuilbak. Of, Dus wat dat echt heel veel is. Dus wij proberen dat als keten echt wel onder controle te houden. En we gaan dus ook bijvoorbeeld ons oud brood hergebruiken, of het dan is om te gebruiken in soep als korstjes, of... dat we het oude brood gaan wegdoen en waar dat er dan bier van gemaakt wordt met ons oude brood. Dus al die zaken, daar zijn we echt wel mee bezig. Ook onze koffietrap, die wordt gerecupereerd en die gaat naar een bedrijf dat daar oesterzwammen op kweekt. Zodanig dat we echt dat circulaire... echt erin brengen. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja,
ja, en daarin is artificiële intelligentie echt wel een nieuwkomer. Hè?
Absoluut. En zijn er zo daardoor eye-opening inzichten gekomen? Dat je zegt van, amai, dat ik nu niet zien aankomen van die data en die seizoenaliteit te proberen vast te leggen?
Bevestigt meer... Allee, als je een beetje nu een business volgt en probeert echt op een positieve manier... je business goed alle dagen op te volgen, mogen er geen grote verrassingen zijn. Hè? Je hebt altijd bepaalde elementen die verschillend kunnen zijn, maar je mag geen... Van, het kan niet zijn dat je zegt van, oeps.
We hadden het al over die drie takken gehad, klanten, producten en processen. We hebben het al gehad over klanten, over de producten, over jullie waste, maar even over die 80-20-regel die jullie aanhouden. En processen, zijn daar bepaalde of specifieke zaken waar je op focust binnen Pijn Quotidien om dat gestroomlijnder te krijgen?
Wel, die processen die komen overal in terug, maar waar dat we vooral mee bezig zijn, is ganse IT-processen, waar dat we dus nu een kassasysteem hebben dat wordt uitgerold naar de nieuwe landen, waar dat dan ook die Tartine Club met ons loyalty-systeem ook overal kan uitgerold worden. En het is dus zo dat een klant die zijn Tartine Club heeft in België, op dit moment ook in Luxemburg, in Frankrijk, in Nederland, in de UK, nog niet in de Verenigde Staten, maar dat die overal zijn punten kan verzamelen om nadien verrassingen te krijgen van de Pijn Quotidien.
Leuk. En jullie, over die klanten dan ook nog eens zelf terug. Jullie maken ook keuzes in welke klantengroepen jullie graag willen bedienen, op welke jullie graag willen focussen. Wie is de... Want dat gaat over de expatlanden, dat we daar vaak mensen die toch het continent of het land een klein beetje missen. Maar bijvoorbeeld binnen België, wat is de doelgroep van Pijn Quotidien?
Wel, de doelgroep, als je kijkt naar onze klanten, die zijn... overwegend vrouwelijk. 25, 55 jaar, meestal hoger opgeleid en met een iets hoger inkomen en meestal met kinderen. En wat dat heel belangrijk is, is ze echt heel veel belang aan kwaliteit van de voeding. Dus dat moet daarom niet altijd bio zijn of vegan, maar de kwaliteit is belangrijk. En dat is ook iets waar wij heel veel aandacht aan schenken, dat onze producten, die moeten niet allemaal bio zijn, hè, want bio, wij hechten bij Pain Quotidien enorm veel belang aan goed doen voor de mensen, maar ook voor de planeet. En dus als je zegt van het product moet bio zijn, maar het komt van de andere kant van de wereld, ja, zo super is dat niet. Dan denk ik dat je beter een goed kwalitatief product hebt, maar dat van
dichterbij
komt. En dat is een moeilijk evenwicht te vinden, maar dat we wel proberen te vinden. Ja. Okay. Wat dan niet altijd evident is.
Nee, inderdaad. En in die doelgroep die je net zo beschreef, ik voel me heel hard aangesproken. Ik weet niet wat het zit bij u, Nadia.
Ja, absoluut.
Is die altijd hetzelfde gebleven of is die ook geëvolueerd doorheen de jaren?
Nee, ik denk dat die redelijk stabiel is. Dat kan een beetje verschillen van land tot land, maar in het algemeen is dat toch wel overwegend...
Ja, ik kan me nou voorstellen, zo vrouwelijk, het heeft een heel goede, ook een feel-good...
Maar ook vooral dat huiselijke, nostalgische oma, opa, gezelligheid. En ik denk dat dat misschien vrouwen nog net iets meer aantrekt dan...
Misschien wel.
Nee, super. Ik vind het super interessant ook. Wij gaan eigenlijk ook vaak naar de Pain Quotidien als wij afspreken en ergens eerst nog een koffietje of een ontbijtje moeten doen. Dus ik zie mijn eigen ook zo heel fysiek daar zo zitten bij.
En we hebben al veel Pain Quotidiens gedaan samen. Zo.
En de achtergrond, daarachter zo echt te laten binnenkomen. Ik vind het fantastisch. We hebben ook... naar een paar andere podcasts geluisterd van jou. En in een van die podcasts heb je ook verteld dat je consistent moet zijn met de lancering van je producten.
Ja.
En we willen daar graag wat meer informatie over, Aniek.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Innovatie is niet altijd even gemakkelijk.
Nee.
En dus als je producten gaat ontwikkelen, moet je één zien dat dat past binnen je brand. Dat je niet... Pain Quotidien gaan we geen spaghetti met tomatensaus bijvoorbeeld gaan op de kaart zetten of geen hamburgers met frieten, dat gaan we ook niet op de kaart zetten. Dus we hebben zeer duidelijke regels waar dat er zich moet aan gehouden worden. Wij weten ook welke categorieën dat bio moeten zijn of welke categorieën die lokaal mogen zijn. Dus dat is heel belangrijk. Dus wat dat je ook doet in innovatie... Je mag nooit je principes verloochenen. Dus je moet altijd binnen je grote principes blijven. En dat denk ik dat een heel belangrijk is, want anders ga je je brand, je merk verliezen in feite. Dan ga je... Want het is gemakkelijk om te zeggen van... Oh, maar een hamburger dat verkoopt goed, dus laten we dat eventjes op de kaart zetten. En dan gaan we meer verkopen. Nee, wij zijn Pain Quotidien, wij hebben geen hamburgers. Wij hebben onze producten gebaseerd op tartines. En ik zeg niet dat we alle klanten moeten opvoeden, maar als ze bij ons komen, dan weet je wat je ongeveer gaat vinden.
Dat lijkt me ook heel moeilijk om trouw te blijven naar wie dat je bent opnieuw, maar toch ook wel te gaan innoveren, omdat innoveren... We zien het toch wel heel vaak als we gaan iets nieuws doen en we gaan nieuwe dingen testen, waardoor je toch al snel kan gaan afwijken van wat dat nu de basis echt is van het product of zo dat je, dat je verkoopt.
Daarom is het heel belangrijk om je basis goed vast te zetten. En dat hebben wij ook heel goed bepaald. En dat zit bijvoorbeeld ook in die processen waar we gezegd hebben van voilà, het brood moet bio zijn. Viennoiserie moet een goede kwaliteit zijn, maar moet niet bio zijn, hè, want dat hoeft niet, omdat een croissant hoeft niet noodzakelijk bio te zijn. Maar koffie bijvoorbeeld moet bio zijn. Dus er zijn de categorieën die je vaststelt en dan moet je zeggen van aardappelen en zo komt bij ons niet echt op de kaart. Spaghetti, hamburgers komt niet op de kaart. Een klassiek brasseriegerecht, waar je de groenten, je proteïne en aardappelen, komt niet op de kaart. Dus al die zaken staan zeer duidelijk vast. En dan ga je ontwikkelingen gaan doen, alleen of in samenwerking met partners. Zoals bijvoorbeeld ons cannabisbrood, wat we gedaan hebben met een lokale ondernemer, Tanguy Dumonceau, die cannabis teelt in België. En waar dat we samen met Alain die ontwikkeling zijn gaan doen, dat een enorm succes is geweest. We dachten ook, want dat past ook binnen ons kader, om met Pain Quotidien pistolets, een typische Belgische pistolet, op de markt te brengen. Dus we zijn dat gaan testen in enkele restaurants. Dat was geen succes. Ja, dan moet je dat stopzetten. Dan moet je zeggen van, oké, dat doen we niet. Dus elke innovatie... Eén, je hebt een lange ontwikkeling. Het moet al de
voldoen
aan al je boxen. Ja. En zelf dan is het niet altijd een succes. Bijvoorbeeld, ik geloof enorm in warme snacks, hot grab and go. We hebben er enkele geprobeerd. Tot nu toe hebben we nog niet de juiste mix gevonden en hebben we nog niet... We didn't crack the code yet. Dus dat is nog niet echt een doorbraak geweest. Alhoewel ik wel geloof dat we erin gaan lukken, maar soms neemt het iets langer dan je denkt.
Ja. En hoe gaat het er dan bij jullie misschien aan toe als jullie zo een testperiode doen en je zegt, pistolets, dat heeft niet gewerkt, daar zijn we mee gestopt, maar ja, die warme... go-to-producten, die werken nog niet optimaal, maar we zien daar toch een verandering. Die blijven we verder testen. Wat is daar een beetje de keuze die jullie maken? Van dat doen we niet meer en dit blijven we verder testen?
We moeten even kijken, gelijk die pistolet. Je doet het altijd in een aantal restaurants. En als je ziet dat het daar succes heeft, kan je het naar een groter aantal restaurants en dan gaan uitrollen. En bijvoorbeeld die pistolets hebben in een aantal restaurants geprobeerd en waarschijnlijk was de kwaliteit net niet goed genoeg of beantwoorden net niet genoeg aan het imago van Pain Quotidien en hebben dan stopgezet. Die warme producten, die hot grab and go, blijven we doen, maar meer voor locaties. Bijvoorbeeld, we zitten veel op beurzen met onze foodtruck, of we zitten op airports, of we zitten op treinstations. Daar lukt dat wel. In de stadslocaties nog iets minder.
Okay.
Dus het is altijd een beetje aanpassen en kijken van wat lukt er en wat lukt er niet. Ik denk dat we daar ook veel meer moeten gaan samenwerken met partners.
Ah, ja.
En we hebben net ook iemand aangenomen voor research en development te gaan doen, specifiek dan op zuurdesembroden voor Le Pain Quotidien.
Oké, interessant.
Ja. En wat ik ook nog interessant vond wat je zei, en daar ben ik ook benieuwd naar om daar nog wat meer duidelijking over te krijgen. Je zegt van ja, we hebben per categorie regels. Hè. Brood moet bio zijn enzovoort. Hoe Want was dat er al toen jij kwam, die regels? Of heb jij die vooral ook mee vastgezet?
Er waren ongeschreven regels dat we nu hebben vastgelegd. Okay. En dat denk ik dat belangrijk is. En we hebben dat gedaan niet alleen vanuit onze Ivoren Toren. We zijn dat gaan doen samen met de franchisees wereldwijd. Samen met Alain Coumont, met ons marketingteam en met F&B. En dus dat is een proces dat even duurt. En, ja, en dat is ook een ongoing proces. Hè. Het is niet omdat je dat bepaalt op een bepaald moment. Dat zijn zaken die kunnen evolueren natuurlijk. En ja.
En hoe kom je dan bijvoorbeeld, brood moet bio zijn, maar alles wat croissant is en visionaries hoeft niet?
Wel, omdat voor brood, dat was echt het kenmerk van het brood van Le Pain Quotidien, dat Alain gezegd heeft van ons brood moet bio zijn. Voor croissants, met alle respect, je zit daar met boter en suiker in je croissants, dus dat gaat niet echt.
Allee. Dat is al sowieso niet ongezond, gezond, wat dat dan bio is.
Dat is een product, een verwend product in feite. Hè? Dat is iets totaal anders. Ja.
Okay.
Uw taartje en uw... Ja.
En jullie zijn natuurlijk een groot bedrijf, 210 vestigingen.
Zoiets, op dit moment. Ja.
Dat is natuurlijk voor mensen die luisteren niet altijd zo behapbaar, 210 vestigingen. Soms zijn dat kleine bedrijven, zoals wij onder andere. Wat zijn manieren waarop kleine bedrijven daar ook... Is dat iets dat je ingroeit? Of zeg je, nee, dat is eigenlijk redelijk belangrijk al vanaf het begin om daar toch eens over na te denken wat dat er... Ja, de geschreven regels of ongeschreven regels zijn?
Ja, ik denk dat dat een proces is die dat groeit. Hè. Ik bedoel, als je 20 locaties hebt of in één land bent, is dat misschien minder belangrijk. Als je inderdaad internationaal gaat groeien, mm-hmm. met die verschillende culturen, eetculturen, landenculturen, denk ik dat het belangrijker wordt dat je bepaalde lijnen vastlegt. Maar moet dat van in het begin? Nee, want ik denk dat je dan die creativiteit, die spontaniteit een beetje verliest. Ja. Dus ik denk op een bepaald moment voel je dat wel aan wanneer dat moet. Ik geloof enorm veel ook aan... Ik geloof in het gezond verstand en een stuk in de intuïtie en het samenwerken.
Ja. Ja. En hebben jullie dan misschien al zoiets processen neergeschreven waar je dan toch terug op moest komen? En dat je denkt van, oei, we hebben dat nu zo vastgelegd, maar we moeten dat toch terug veranderen.
Dat gebeurt, ja, absoluut. Maar dat is ook logisch.
Dat is misschien de sleutel tot het succes van zoveel processen, is dat je eraan moet durven sleutelen.
Ja, ik denk, je mag niet dogmatisch zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, je evolueert als mens, de maatschappij evolueert en een bedrijf evolueert ook. En je bedrijf moet zich aanpassen aan de veranderende cultuur, aan de veranderende omgeving, aan hetgeen dat de klanten willen. Mm-hmm. Hetgeen dat de klanten nu willen is belangen meer wat dat ze over 20 jaar aten.
Ja, dat is waar.
Dus men wordt veel meer bewust van gezonde voeding. Men weet wat dat we willen eten enzovoort. Dus ik denk, je moet je daar gaan aanpassen.
Ja, ik denk ook dat we wel een stukje verwender zijn geworden. Hè?
Ja.
Er is heel veel aanbod.
Bij ons. In onze landen.
Ja, in onze
niet
landen.
Niet dat dat overal is, maar ja.
Ziet je daar een verschil in landen?
Ja, toch wel. Ja, toch wel.
Kun je daar zo'n voorbeeldje van aanhalen?
Ja, of? Bijvoorbeeld als je kijkt naar Mexico, is de evenwichtige voeding toch nog eventjes ver te zoeken. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, daar...
Ja. Drinken ze ook cola als ontbijt? Enorm. Zo. Inderdaad, het land is dat het meeste cola drinkt.
Ja, cola, maar dat vind ik heftig.
Ja, Mexico is het land waar het meeste cola wordt gedronken over heel de wereld, denk ik. Dat is echt ontbijt. Middag, avond, die leven op cola, zoals dat er in België koffie of bier wordt gedronken, denk ik.
Waar dat wij toch veel bewuster zijn geworden van de suikers, van de zouten, van
absoluut.
De witte...
En heb je daar dan nog wat opvoeding? Allee, merk je dan dat de communicatie die je doet rond je brand, rond de winkels die je hebt, of het eten dat je serveert, dat je zegt van, hier moet ik veel meer informatief nog werken rond het opvoeden, rond voeding aan zich, versus dat in ons landen misschien op andere dingen kunt focussen?
Klopt. En bijvoorbeeld Mexico is daar inderdaad een goed voorbeeld van, hè? Want die gaan, daar moeten we altijd vechten om Coca-Cola van het menu te houden.
Ah, ja.
Om de hamburgers van het menu te houden. Dus, en dat is een continu gevecht. Omdat het is gemakkelijk om het erop te zetten. Omdat, zoals je zegt, dat is in hun cultuur ingebakken. Maar nee, dat beantwoordt niet aan ons DNA. Ja. Dat zit niet in onze eigenheid. Je hebt andere landen. En bij ons is het... Suiker zijn we natuurlijk heel gevoelig aan. Zout bij ons is iets minder een probleem. Ik kom nu net terug van Uruguay en Argentinië, waar je geen zout op tafel mag zetten.
Hmm. Oké. Okay.
Dus dat is door de overheid verboden om zout op tafel te zetten.
Even.
Dus je moet het vragen aan de keuken als je zout wil op je gerecht. En ze zitten ook overal op slogans, hè. Plus la vida, meer leven zonder zout, in feite. Sin sal. En daar is een enorme punt waarop gewerkt
wordt.
Wat dat bij ons nog iets minder is.
Maar dat is toch helemaal niet, zeker als het op campagnes en zo aankomt.
Ja, op campagnes hebben we suiker natuurlijk wel hier, maar in feite zout en suiker zijn twee grote.
Maar is dat zo? Als we koken, dus heel veel zout, maar dan in je koffie. Ah nee, geen suiker in mijn koffie, want ik probeer toch suiker te vermijden in mijn koffie.
Ja.
Allee.
Ja,
heel interessant. We hebben het nu al heel lang gehad over de pain quotidien en hoe dat het daar achter de schermen allemaal aan toe gaat. Hoe dat jullie omgaan met jullie klanten, producten en processen. En dat brengt ons misschien toch wel een beetje terug bij jouw ongelooflijk boeiende carrière ook, Aniek. Je hebt niet altijd uitgestippeld het carrièreplan dat je voor ogen hebt gehad, maar dat is wel een beetje gebeurd door het feit dat je altijd veel meer gegeven hebt dan dat er verwacht werd van jou. Als we toch het internet en de podcast mogen geloven. Hoe heb je dat vooral toegepast doorheen jouw carrière en jouw leven?
Maar ik denk dat je in je carrière, als je graag werkt, als je graag bezig bent, moet openstaan voor opportuniteiten en dat je geen schrik mag hebben om te werken. Ik heb inderdaad altijd meer gewerkt of meer proberen te doen dan van me vroeg. En ik heb dat ook altijd heel graag gedaan. En ik vind dat dat op dit moment soms een beetje zoek is. Hè. Men komt vaak vragen van, what's in it for me? Wat krijg ik extra als ik die verantwoordelijkheid neem? Heb ik zoiets van, begint misschien met die verantwoordelijkheid te nemen, begint met het te doen en de rest volgt wel. Ik zeg niet, hè, maar het moeten duidelijke afspraken zijn. Maar als ik denk bij Leonidas bijvoorbeeld, ben ik binnengekomen voor de eigen winkel, de succursalen, te begeleiden. Wat ik gedaan heb, na een tijdje heeft de eigenares, mevrouw Kesteekoglu, me gevraagd van, kunt je het internationaal nog bijpakken? Ik heb haar niet gevraagd van, wat word ik meer betaald of wat krijg ik dan? Ik heb het gedaan omdat ik dacht van, dat is super interessant. Dat gaat mijn wereld verruimen, dat gaat mijn kennis verruimen. Heb ik het gedaan? En natuurlijk, nadien werd dat ook beloond en krijg je een evolutie. Nadien heeft ze mij gezegd van, en kunt je nu ook even de marketing erbij doen? En ik heb opnieuw niet gevraagd van, en wat krijg ik dan extra? En natuurlijk moet het volgen. En ik dat is misschien een iets ouderwetsere manier van mij om dat te doen. Hè. Dat wordt nu minder gedaan. Maar ik denk, normaal als werkgever moet je zien dat je mensen correct behandelt en dat je hun noden anticipeert. Ik denk, je moet de mensen een interessant carrièrepad geven. Ze moeten graag bij je werken. En ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. En je moet ze natuurlijk correct vergoeden. En ik denk, als je dat doet, de mensen werken voor een bedrijf, voor een team, in een team, met iemand die leiding geeft. En als ze van het bedrijf veranderen of weggaan, loon kan meespelen, inderdaad, maar een loon heeft een impact van 3 maanden. Na 3 maanden ben je je nieuw loon gewoon.
Ja.
En dan is... Maar je job blijft. Ja, waar je job blijft. Je team waarin dat je werkt en de mensen waarvoor je werkt, dat is heel belangrijk. En ik denk dat dat een groot verschil maakt. Ja.
Ja?
Ik heb daar heel veel bijvragen over.
Je mag die volledig laten.
Ja, ik heb al zo pang in mijn hoofd.
Ja.
Allereerst, je hebt aan het begin van de aflevering ook gezegd van kijk, ik vind het ook heel belangrijk om die work-life balance. Ik heb die vraag afgesnoept van u, want dat was een die Nadia heel graag wou stellen. Sorry daarvoor.
Ja, dat is waar. Maar je mocht er volledig voor gaan.
Wat is daar dan de balans in?
Goh, dat is voor iedereen verschillend.
Want overdeliveren in wat er gevraagd wordt versus ook genoeg tijd nemen voor jezelf?
Ja, maar opnieuw, dat is zeer persoonlijk.
Ik denk,
ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan daar antwoord op geven voor mij. En ik heb waarschijnlijk veel meer gewerkt dan dat ik misschien voor mij heb genomen. Maar de momenten die we hadden, die waren zeer kwalitatief. Mm-hmm. En daar heb ik ook van geprofiteerd. Ja. En dan maakten we leuke reizen, dan deden we leuke dingen. Maar ik werkte heel graag. Ik werk veel liever dan dat ik het huishouden doe. Ik doe niet graag het huishouden. Ik ben niet graag...
Ja, we kunnen de club oprichten allemaal samen. Voilà.
Dus voor mij was dat helemaal geen probleem om hard te werken. Ik doe dat veel liever. Vraag mij niet om thuis huishouden te doen, want ik zou niet weten... Allee, ik ben daar heel slecht in. Ja. Heel slecht. En dan loop ik met een lang gezicht, want ik doe dat niet graag.
Ja. En heb je dan nooit een moment gehad in jouw leven of in jouw volledige carrière dat je dacht, ah, nu heb ik het toch een beetje moeilijk met gewoon mijn grenzen een beetje aan te geven, dat je toch het gevoel hebt gehad, nu ben ik er lichtjes over aan het lopen of niet? Of eigenlijk, ik heb het gevoel dat dat voor u een heel natuurlijke zaak is geweest om dat een beetje te balanceren.
Goh, maar ik heb altijd heel veel gewerkt, dus mijn grenzen waren misschien iets te ver, maar ik heb daar ook geen probleem mee gehad. Mm-hmm. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik over mijn grenzen aan het gaan was. Nooit.
Ha, ik vind dat ook wel een fijn verhaal om dat te horen. Zo. Ja. Omdat dat ook gewoon heel veel gewerkt heeft, maar ook daar 100% van genoten heeft.
Ja, inderdaad.
Of dat kon balanceren.
Ja.
dat daar een balans was, maar ik heb ervan genoten. Ik doe het heel graag, nog altijd.
Dat is het belangrijkste, dat je ervan genoten hebt.
Ja, en ik heb ook een tegenovergestelde vraag, want ik zie dat heel fel in mijn omgeving. Vriendinnen rond de 30, huis gekocht of appartement gekocht, bepaalde auto die ze hebben, kinderen of niet, bepaalde levensstijl die ze hebben. Het tegenovergestelde zie ik gebeuren. Het gouden kooi verhaal. Dus niet meer proberen uit die druk te kunnen. Net omdat ze een wereld voor zichzelf gecreëerd hebben. Waar dat er bepaalde noden zijn. Heb jij dat ooit ervaren, dat fenomeen? Dat je zegt van, dat inbreuk op mijn creativiteit en op mijn...
Goh. We zijn heel diep aan het gaan. Hè? Daar was je niet op voorbereid.
Nee. Tim, ik vind het wel een leuke vraag, in feite. Maar ja, je went aan een bepaalde levensstijl. Mm-hmm. Hè? Om achteruit te gaan is
lastig.
Moeilijk. En voor mij is dat een moeilijke. Klopt. Ik zat daar moeilijk mee hebben. Maar opnieuw hangt dat heel af van de mens zelf. En ik weet niet of ik een voorbeeld mag geven, maar er is iemand waar ik een enorm... Ik ken hem niet genoeg persoonlijk. Ik ben zijn echtgenote ooit eens tegengekomen. Hij was een schitterende dame. Dat is Mark Michiels, die dan nu de stichting Kom op tegen kanker leidt. Mm. Hij was iemand die in een enorme... Hij zat in een publiciteitsagentschap, dacht ik, en had een superjob, echt een topjob. En zijn vrouw ook, zat ook ergens in een zeer commerciële topjob. En op een bepaald moment hebben beide gezegd, het hoeft niet meer voor ons en wij doen een stap terug. En hij is dan bewust gegaan naar Kom op tegen kanker, waar dat hij natuurlijk een pak minder ging verdienen dan in zijn, als nummer 1 van een publiciteitsagentschap. En zijn vrouw heeft hetzelfde gedaan. En dus zij hebben hun levensstandaard volledig aangepast, maar dat was een bewuste keuze en zij hebben dat als koppel. Ik vind dat een magnifiek verhaal. En zo kan het ook. Maar opnieuw, dat hangt af van persoon tot persoon.
Soms zie ik dat, voor ons als ondernemer is dat een gek gegeven, omdat we hebben allebei op een gegeven moment een keuze gemaakt om iets standvastig achter te laten om een droom te doen. En ik zie dat soms of wij zien dat soms gebeuren in onze omgeving en dan denk ik, allee. En dat beïnvloedt ook het feit dat je zegt, ik werk graag, ik wil graag een uitdaging, ik wil graag meer doen wat er mij gevraagd wordt. Ik zie ook vaak die tegenovergestelde. Van, ik zit hier comfortabel in mijn stoel, laat mij hier maar zitten.
Maar is dat slecht?
Nee, dat is
waar. Weet ik niet.
Dat is waar.
Nee. Ik heb daar ook geen probleem mee. Nee. Niet iedereen moet vooruit gaan, niet iedereen moet hetzelfde willen. Ja, ik denk, je moet die eigenheid respecteren. Dat vond ik een heel mooi verhaal van dat koppel. Ik vond dat echt een super... Want ik heb mij daar al vaak vragen bij gesteld. Van, zou ik dat kunnen? Nee, ik zou dat niet kunnen. Ik ben er 100% zeker van. Maar ik bewonder het wel.
Ja. Nee, heel fijn.
Nog één vraag misschien. Want zoals Nadia al zei, we hebben heel uitgebreid over Pijn Quotidien gehad, maar je hebt dan ook een ongelooflijk boeiende carrière gehad voor Pijn Quotidien. Nog heel even over die processen en structuren of die business optimalisatie, om misschien wel af te ronden. Zijn er zaken geweest die je ziet in elk bedrijf dat je zegt van, dat kwam ik toch vaak voor, dat ik vaak als eerste onder handen heb gepakt, of dat, ondanks dat grote bedrijven zijn, toch merk van, ook zij kunnen nog verbeteren als het op structuren komt? Of?
Ik denk dat die lijnen duidelijk moeten zijn en dat je echt moet je waarden en je criteria moet vastleggen en stick to it. Ik bedoel, al wat je doet, als je een gerecht maakt, als je een decor maakt, als je een verandering doet in je bedrijf, wat dat dan ook het bedrijf is, beantwoord dat aan de waarden van mijn bedrijf. Brengt dat mijn bedrijf vooruit en beantwoord dat aan hetgeen mijn klanten vragen. En dat kan dan de klant zijn van de fastfood, dat kan de klant zijn van een self-service, dat kan de klant zijn van de Pain Quotidien. Het heeft geen belang, maar je moet je als bedrijfsleider of als manager of als personeelslid inleven in het bedrijf en daar duidelijk zeggen van, wat moet ik doen voor dit bedrijf? Dat komt er niet op aan wat jij wil. Als persoon, je moet binnen je bedrijf werken en zien dat dat bedrijf vooruit gaat.
Okay.
En ik denk dat dat, dus dat daar die processen, die structuren toch wel belangrijk zijn.
Okay.
Superleuk. Ik heb ook nog een leuke vraag voor jou, Aniek. Als je gewoon terugkijkt op zowel je carrière, werkgerelateerd, maar zeker ook het privé en dergelijke, is er zo één grote levensles die dat je meeneemt, meedraagt?
Of zou zeggen tegen je 25 jaar zelf of zo'n 20-jarige zelf?
Ik sta open voor opportuniteiten, mm-hmm. maar als je het op een bepaald moment niet meer voelt, volg toch ook je intuïtie. Ik heb mijn intuïtie één keer niet gevolgd.
Okay.
Dat was bij Lunchcarne, waar ik na een aantal jaar echt wel vond dat het tijd was om te vertrekken. Door omstandigheden ben ik gebleven en ik heb mij daar echt beklaagd. Mm. Ja, omdat dat is ook slecht, een verhaal dat niet echt goed is afgelopen. En ik wist dat, je voelt dat aan op voorhand. En omdat ik daar 3 jaar te lang ben gebleven. Had ik daar 7, 8 jaar gebleven, was dat top geweest. Had ik een mooi verhaal en een mooi afgerond verhaal. Ik heb me daar door omstandigheden, omdat ik privé in een moeilijk, omdat mijn man overleden was, en ze werden laten overtuigen om te blijven. En dat mag je niet doen. Volg toch wel je intuïtie. En soms moet je zeggen van, ik voel aan dat het genoeg is geweest, dan moet je dat ook volgen. Hoe moeilijk het soms ook is.
Ja.
Ja.
Ik denk dat dat heel mooi is.
Ik denk dat er ook een beetje terugkomt op alles wat jij hebt gezegd over die structuren. Gewoon dicht blijven bij jezelf.
Ja.
En ook misschien voor jezelf een soort checklist maken. Om intuïtie van intuïtie even af te toetsen, liever aan mij.
Ja. Ik vind het ook heel mooi om daar de podcast mee te eindigen.
Zeker, absoluut. Misschien nog een allerlaatste vraag. Ja. We zitten al met veel laatste vragen gekomen. Maar wat kunnen we van jou misschien nog in de toekomst verwachten? Zijn er nog dingen op je bucketlist, zowel carrière-wise als privé-wise, die je nog heel graag wilt doen?
Ik doe heel graag wat ik nu doe. Heel graag. Dus ik hoop dat we dat nog eventjes kunnen blijven doen. Want ik denk, we zijn in volle ontwikkeling met Pain Quotidien. We doen dit jaar 5 nieuwe landen open. En ik zou graag nog een aantal andere afchecken. Dus ik zou graag hier nog eventjes blijven. En dan denk ik naar de toekomst toe. Zou ik heel graag ook verder nog openstaan naar nieuwe raden van bestuur. Omdat dat ook wel echt heel plezierig is. Dat je dan in contact komt met andere culturen. Ja. En dat je daar ook heel veel van leert. Ja.
En wij gaan je alvast uitnodigen om in de raad van bestuur van 50 koffies te komen, Aniek.
Wij zijn niet zo goed in processen en systemen.
Daar kunnen we nog heel wat over bijleren. Nee, wij willen nu alvast heel erg hard bedanken. Ik vond het een fantastisch, leuk, eerlijk en open gesprek. Heel fijn dat je verschillende type ervaringen gedeeld hebt hier met ons. Het was echt een eer om jou aan tafel te hebben, Aniek.
Absoluut, kan ik alleen maar beamen.
Ik vond het ook heel leuk, dank je wel in elk geval.
En voor de luisteraar ook, als je deze aflevering geluisterd hebt en je vindt het leuk, of je hebt het op een leuke plek geluisterd, laat het ons zeker weten. Dat doet ons altijd enorm veel deugd om dat op social media of via mail binnen te krijgen. En als deze aflevering jou heeft geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met podcasts, laat het dan ook zeker weten, want wij helpen graag op een authentieke manier jouw podcastverhaal naar buiten brengen.
Dank je wel om te luisteren, tot ziens.
Tot ziens.
Dag. Zit jij na het beluisteren van deze podcast met de kriebels om een eigen podcast te maken? Wel, bij 50 Koffies Producties helpen we jou bij het maken van een podcast die aanleunt bij jouw bedrijfsdoelstellingen.
Wil jij dus op een authentieke en professionele manier connecteren met potentiële klanten, medewerkers of andere stakeholders? Dan helpen wij jou bij 50 Koffies verder, zowel voor kleine bedrijven als grote bedrijven, met totaalproducties van concept tot content. Contacteer ons op info@50koffies.be
of voor meer informatie gewoon even surfen naar www.50koffies.be.